Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Ja, dag luisteraars. Vandaag ben ik alleen. En dat komt omdat ik eigenlijk de afgelopen uitzendingen meer en meer merk dat ik behoefte heb om nader uit te leggen nog hoe ik erin sta met nieuwe monogamie en met relaties in de huidige tijd. En vooral ook omdat ik zo ontzettend graag wil dat we met z'n allen veel meer gaan praten over relaties en ja, het gedoe wat we hebben met relaties. En nu realiseer ik me, ik ben relatietherapeut, dus ik zie natuurlijk vooral mensen die relatieproblemen hebben. En alle mensen die redelijk lekker gaan, zie ik niet. Maar wat ik ook weet is dat heel veel mensen niet naar een relatietherapeut gaan die er wel naartoe zouden moeten. En ergens hoop ik met deze podcast die mensen op zijn minst met elkaar in gesprek te krijgen. Met z'n tweeën of misschien met vrienden, familie. Maar we praten te weinig over relaties. En wat we wel kunnen constateren is dat ja, met 54% scheidingen, dat het niet geweldig gaat met onze huwelijken. Dus vandaar een uitzending in mijn eentje. En ja, als ik in mijn eentje ben, dan ga ik natuurlijk ook een klein beetje op mijn eigen stokpaardje zitten. Dus ik zeg alvast, er gaan veel generalisaties voorbij komen. Ik ga heel veel dingen simplificeren. Ik ga citaten noemen waarbij ik de verwijzingen niet even paraat heb. En de insteek gaat heel erg ja, toch heteroseksuele koppels zijn. Simpelweg omdat ik daar natuurlijk de meeste van zie. En ja, dan is dat ook automatisch natuurlijk de eerste bril waardoor ik kijk. Dus alvast excuses voor alles wat ik weglaat of te makkelijk overheen stap. Maar dit is echt bedoeld om jullie aan het praten te zetten met elkaar. Een tweede ding wat belangrijk is om te realiseren is dat ik een farmaceut ben. Ik ben een echte beta. En dat betekent dat voor mij wetenschap belangrijk is. Dus ik kijk ook naar biologie. Ik kijk naar hormonen, levensfasen. Doe ik ook in mijn praktijk. Neem ik dat soort zaken mee wanneer ik een koppel bekijk. En het is ook relevant om ons dat te realiseren, omdat we allemaal nu eenmaal op de eerste plaats onze biologie ook zijn, ons DNA en onze hormonen. Dus ook daar besteed ik aandacht aan in deze podcast. En voorts is het belangrijk om te vermelden dat ik heel erg sterk geïnspireerd ben natuurlijk door Esther Perel. Esther Perel, bij velen van jullie bekend, is ook weer een vergaarbak van haar leermeesters en haar inspiratiebronnen. Maar zij heeft dat zo kernachtig en goed op allerlei plekken samengevat dat ik toch wel zal ja, durf te zeggen dat zij mijn eerste inspiratie is. En voor nieuwe monogamie, mijn nieuwe inspiratie daarin is Tammy Nelson. En wat je merkt is dat ook heel veel van het werk in Tammy Nelson doorklinkt bij Esther Perel. Dat betekent dat ik minder met Sue Johnson heb of met nou ja, David Snarch en andere grote leermeesters uit het werkveld. Dus ja, als je veel zinnen herkent uit het werk van Esther Perel, dan klopt het ook. Nou, ik zei al eventjes, 54% van de huwelijken sneuvelt. Dat percentage zal ongetwijfeld niet helemaal kloppen, maar we weten allemaal dat het heel veel is. En ja, nog zelfs veel meer van de tweede huwelijken, 70%. En Esther Perel zegt ergens dat minimaal 85% van de relaties te maken krijgt met vreemdgaan in enige vorm. Dus hoe bijzonder is dat niet? We hebben monogamie als norm. En aan alle kanten blijkt dat een wankel construct is. Het ingewikkelde is dat niet-monogamie heeft een hele slechte naam. En ik zeg altijd, Paul Jambers heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, omdat hij natuurlijk heel veel gekkigheid heeft laten zien rond stellen die een ander dan monogaam leven leiden. En dat lijkt wel heel erg door te klinken in hoe we nog steeds kijken naar andere type relaties dan monogame relaties. En daarom dat ik dat concept van nieuwe monogamie zo sterk omarm, omdat het wel degelijk ook het woord monogamie in zich heeft, maar wel zegt van ja, moeten we daar niet op een nieuwe manier naar kijken? En dan gaat nieuwe monogamie vooral over trouw aan jezelf, trouw aan je primaire relatie als je daar echt voor kiest. En trouw aan de waarheid en openheid en transparantie en eerlijkheid, zodat je echt vol in je relatie staat. Nou, dan begin ik dus met de biologie van relaties. En mensen die bij mij in de praktijk zijn geweest, die hebben misschien dit verhaal wel eens gehoord. Maar ik zeg altijd van ja, we moeten ons realiseren dat wij primaten zijn, wij zijn mensapen. En als we kijken naar de mensapen, dan is er maar één soort mensaap die monogaam is. En dan vraag ik altijd aan mensen, heb je enig idee welk mensaap dat is? En dan zeggen sommigen, ja wij, de mens. Nou, dan begin ik al te lachen, want we weten 85% redt dat al niet. Tenminste, 85% van de relaties krijgt ermee te maken dat dat niet werkt. Dus wij zijn niet zo heel prima en monogaam. Nee, de monogame primaat, dat is de gibbon. En je hebt ook in veel dierentuinen, als je binnenkomt, heb je zo'n heel gezellig gibbon-eiland bij binnenkomst. En daar zit een vader en een moeder op en meestal een jong. En er wordt vrolijk geschreeuwd en gekrijsd en er wordt door de takken heen gejaagd. En dat is een vredig tafereel van vriendelijkheid zonder strijd. En dat komt, we gooien niet hele grote groepen gibbons op zo'n eiland. Want zo'n vader en moeder zijn hartstikke tevreden met elkaar. En het lastige is, we kunnen ze niet van elkaar onderscheiden. Dus dat is biologisch gezien al meteen een aanwijzing. Dus het gibbonmannetje en het gibbonvrouwtje zijn precies even groot en sterk. En is dat dan gekoppeld aan die monogamie? Want alle andere primaten, de orang-outang, de gorilla, chimpansee, bonobo en de mens, heeft het kenmerk dat het mannetje veel groter, nou veel, in ieder geval een stuk sterker en groter is dan het vrouwtje. Dus wij socialiseren anders. Wij hebben een strijd onderling. Er is groepsvorming waarin een dominante man de vrouwtjes min of meer overheerst en bezit in zekere zin en gedeeltelijk moet delen met brutale apen die daaromheen hangen. Maar ons primaire DNA, primaten-DNA, is dus in wezen niet monogaam. Want wij zijn geen gibbons. Wij zijn niet precies even groot als man en vrouw. Een tweede stuk in onze biologie is dat we op drie niveaus iets doen, relationeel verbinden. We hebben het eerste stuk in onszelf is dat we aanstaan. En aanstaan, daar bedoel ik mee dat we gericht zijn op voortplanting. En dat is simpelweg nodig geweest voor natuurlijk de soort mens. Als je geen aanvechting hebt op voortplanting, dan sterf je uit. Dus dat is een eerste niveau in ons. Een tweede niveau wat we in ons hebben is dat we bepaalde mensen aantrekkelijker vinden dan anderen. We hebben daarin een voorkeur. En wat daarin heel belangrijk blijkt te zijn, dat is met name geur. Omdat we onderscheiden op basis van geur, zo lijkt het, het immuunsysteem van potentiële relatiepartners. En hoe meer hun immuunsysteem afwijkt van het onze, hoe sterker ons nageslacht. Dus op een of andere manier doen wij ook iets in het kiezen van onze partners met geur. En tenslotte hebben wij de zogenaamde paarvorming. En voor die paarvorming hebben we twee fases die daarin relevant zijn. Enerzijds is dat de verliefdheidsfase, waarin we echt heel erg gericht kunnen zijn op één persoon. En daarna krijgen we natuurlijk de liefdefase, laten we het maar even zo noemen, waarin de oxytocine, het verbindingshormoon, een belangrijke rol gaat spelen. En dat is eigenlijk de biologische ondersteuning voor, in ieder geval, een monogame fase in ons samen zijn met een ander. Een ander stuk wat we bij verliefdheid ook nog wel onderkennen, dat is dat we zeggen van ja, daar zou sprake zijn van een soort duale psychose, zoals iemand dat wel eens genoemd heeft. En dat is dat op een diepe laag herkennen we patronen, pijn, trauma in onze partner, waarmee we ons graag verbinden. We zeggen wel eens, we stappen graag in elkaars gat om dat op te vullen. En ook dat zou een rol kunnen spelen, dus op een wat diepere psychologie niveau, in het kiezen voor je partner. En wat dat betreft is bijvoorbeeld een boek wat ik ooit las, heel interessant. John Cleese met zijn psychiater heeft een boek geschreven, Hoe overleef ik mijn familie? En in dat boek beschrijft hij een experiment, en ik heb het niet meer precies voor ogen, maar daar wordt een groep mensen, laten ze door elkaar lopen die elkaar niet kennen. Ze mogen niet met elkaar praten, alleen maar naar elkaar kijken en langs elkaar heen bewegen. En dan moeten ze in groepjes bij elkaar gaan staan. En wat dan vervolgens blijkt, lees je in het boek, is dat mensen met eenzelfde type trauma de neiging hebben om bij elkaar te gaan staan. Dus mensen die heel vroeg hun moeder verloren hebben, of mensen die mishandeling hebben meegemaakt in hun jeugd. En zo noemt hij een aantal groepjes die als vanzelf lijken te ontstaan, puur op basis van naar elkaar kijken en elkaar voelen in het langs elkaar heen bewegen. Dus er is meer, zeg maar, dan alleen maar praten en kijken. We voelen kennelijk ook iets op een dieper niveau. Nou, als we dan verder kijken naar de biologie, dan is die verliefdheidsfase een hormonale verstoring. We zeggen ook wel, het is een lichte psychose. Je kan hem bij wijze van spreken meten. En het is een lastige fase voor onszelf. Want ja, wat we allemaal wel weten is dat we hebben minder trek. We zorgen ook minder goed voor onszelf. We nemen de wereld een beetje waar door een roze bril. En we zijn ook roekelozer. We nemen meer verkeerde besluiten. En we hebben in ieder geval over één iemand een totaal verkeerd beeld. En dat is het object van onze verliefdheid. Nou, je kan je voorstellen dat er ooit een wereld was waarin dat buitengewoon onveilig was om te lang verliefd te zijn. Dan kon je een hoop narigheid overkomen. Dus nog steeds zijn we begrensd in onze verliefdheid. Mensen worden verliefd, maar maximaal een half jaar tot anderhalf jaar word je echt op basis van je hormonen verliefd gehouden. Daarna sterft dat uit in je lichaam en kom je weer terug in een normale fase. Vroeger, honderden jaren geleden en misschien tot voor kort eigenlijk ook nog wel, die verliefdheidsfase werd eigenlijk opgevolgd door het feit dat je met de partner die je koos, ja, een zwangerschap kreeg. Hè? De zwangerschap ontstond. En binnen zo'n zwangerschap maak je ook weer hormonen aan, met name oxytocine. En dat is het bindingshormoon, wat ons bij elkaar houdt en op ons op elkaar gericht houdt. En zeker ook wanneer de baby geboren wordt, komen er in de moeder hele hoge doses oxytocine vrij, maar ook in de vader. En ontstaat er als vanzelf een soort cocon waarin je je met elkaar begeeft en opsluit. Oxytocine wordt ook verantwoordelijk gehouden bijvoorbeeld voor onze xenofobie. Het is ook het hormoon wat maakt dat we veiligheid bij elkaar zoeken en daardoor de vreemdeling buitensluiten. Dus het is een ongelooflijk sterk mechanisme in onze biologie. Als je kijkt naar oxytocine, dan is ongeveer 2 jaar nadat de baby geboren wordt, zijn onze waardes weer normaal. En nou ja, wederom, vroeger was je dan ongeveer zwanger van de volgende. En dat kon natuurlijk een aantal keer achter elkaar gebeuren, want de gezinnen waren groot. Dus gemiddeld genomen, als je zo'n 35 was en je had zo'n 7-8 kinderen, was je tot die fase vanuit de verliefdheid tot en met de zwangerschappen en de bevallingen, was je hormonaal redelijk ondersteund in het bij elkaar willen blijven. En dan, ja, was je 35, 36, dan was je zo gemiddeld ook aan je overlijden toe. 200 jaar geleden werden we gemiddeld 38 jaar. Maar ja goed, om die gemiddelde heen zitten grote afwijkingen. Maar het is duidelijk dat we in ieder geval een hele lange fase hadden waarin we niet echt uitgedaagd werden door onze omgeving om niet monogaam te zijn. Sterker nog, we hadden natuurlijk een maatschappij en ook een kerk speelde daarin een rol. Waarin het uit elkaar gaan, het scheiden, nog helemaal niet bestond. Geen mogelijkheid was. Het was ook vaak financieel helemaal geen mogelijkheid. Dus eigenlijk zie je dat we tot voor niet zo heel lang geleden op allerlei manieren als vanzelfsprekend wat makkelijker bij elkaar konden blijven. En er werd ook al vreemd gegaan, hè, natuurlijk. Dat is allemaal uitgebreid bekend. Maar onze maatschappij tot voor kort was echt... scheiden was een schaamte. Vrouwen konden geen kant op. We kregen relatief grote gezinnen, waardoor we hormonaal ook op elkaar gericht bleven. En we hadden een maatschappij, en nog steeds hebben we een maatschappij, die heel erg gericht is op gezin als hoeksteen van de samenleving. Of het nu gaat over de bouw van huizen, of hoe auto's in elkaar zitten, of hoe gezinsvakanties zijn opgebouwd. Voor iedereen die niet in een jong gezinssituatie zit, die moet zoeken naar de uitzonderingen of naar de mogelijkheden om op een andere manier in de maatschappij zijn weg te vinden dan eigenlijk wat grosso modo voor de meerderheid geldt. Dat is dat je geacht wordt een gezin te zijn met vader en moeder en 2 of 3 kinderen. Hetzelfde wordt ook ondersteund overigens door ons juridisch systeem. Vererving van zaken. En ook als je trouwt, dan weet je dat alles heel veel makkelijker wordt qua vererving naar de kinderen. Dus ook juridisch is dat construct sterk ondersteund. Ja, dan is het niet zo gek dat we uit onze opvoeding en onze scholen en overal waar we kijken en ook Hollywood, de films, dat we toch de gedachte hebben dat die monogame relatie met elkaar, dat de norm is. Sterker nog, we denken allemaal dat intussen datgene is wat we allemaal zouden moeten kunnen als vanzelfsprekend. En als je daar niet toe in staat bent, dat er dan iets met je mis is. Nou, dan is er met veel mensen wat mis. Want ja, heel veel mensen redden het niet om monogaam te blijven en heel veel mensen redden het niet om bij elkaar te blijven. En wat zien we dus nu in de huidige tijd? We worden veel ouder dan die gemiddeld 38 jaar. Hè? Intussen worden we gemiddeld boven de 80. En we stellen enorme eisen aan ons geluk. Esther Perel zegt zo mooi, wat we vroeger uit een heel dorp haalden, willen we nu uit 1 persoon halen. Vroeger werden we misschien alleen ouders en zelden grootouders. Tegenwoordig worden we grootouders en we worden zelfs meer dan grootouders. Dus we maken veel meer levensfases door dan 200 jaar geleden. Ik bedoel, de overgang, die zo halverwege de 40 bij veel vrouwen begint, werd vroeger natuurlijk door heel veel vrouwen nooit gehaald. Wat ook meespeelt is, we wachten langer dan ooit met onze partner kiezen. We wachten langer dan ooit met kinderen krijgen. En als we kinderen krijgen, dan krijgen we er maar 2 of 3. Dus we kunnen hoe dan ook zeggen dat onze relatie nu het niet meer zo heel erg moet hebben van onze biologische en hormonale ondersteuning. Maar dat we onze relatie echt heel veel andere elementen moeten toevoegen en sterk moeten houden. Om te zorgen dat we het met elkaar leuk houden en de relatie kunnen voortzetten op een manier die bevredigend is voor beide partners. En als we dan kijken nog naar andere levensfasen, bij mannen zie je heel simpel dat testosteron daalt, doorgaans na het 50ste levensjaar. En een andere fase die heel bekend is bij mannen is het zwarte gat, wanneer ze met pensioen gaan. Maar bij vrouwen zie je natuurlijk dat hormonaal er veel meer gebeurt in een leven. He, los van de maandelijkse cyclus, waar mannen geen idee van hebben wat dat inhoudt. Om dat te ervaren, ja, als partner of als broer van een zus die het heeft, maar verder hebben we geen idee. Maar de fase van zwangerschap, hoe dat hormonaal is voor een vrouw. Of na de bevalling, wanneer je borstvoeding gaat geven, wat hormonaal enorme invloed heeft. En dan de hele fase van ontzwangeren. We kennen het woord, maar als man, we hebben geen idee. We zien vergeetachtigheid, we zien van alles. Maar om het echt te begrijpen en te doorleven. Nou, dan heb je bij vrouwen begin 40 iets wat we de laatste kansfase noemen. Dat lijkt hormonale fase te zijn waarin een vrouw zich realiseert. Nou, nu zou ik nog een laatste baby kunnen krijgen. Dat op allerlei manieren doorwerkt in de psyche. En dan heb je halverwege de 40 richting de 50 de menopauze die inzet. En ja, we denken altijd dat dat de fase is waarin de ovulatie stopt. Maar in wezen is het een periode van 10 jaar, wordt wel gezegd. Waarin een hele grote hormonale verschuiving plaatsvindt in vrouwen met allerlei gevolgen en effecten waar we nauwelijks aandacht voor hebben. Maar wat we wel zien, is dat 80% van de scheidingen wordt door vrouwen ingezet. Dan denk ik bij mezelf, van ja, daar zouden we toch met z'n allen over moeten praten. Van wat zou dat nou zijn? Is het dan zo dat vrouwen zoveel ontevredener zijn over hun relatie? Of is het gewoon zo dat in een hormonale fase die ontevredenheid meer aan de oppervlakte komt? Dus dat je er ook in wezen op kan zitten wachten dat zich dat voordoet. En die manier van denken komt ook bij mij vandaan. Omdat ik heb ooit een vriendin gehad waar ik 3 jaar mee was. En zij had een hele reguliere maandelijkse cyclus. En op dag 2 van de menstruatie maakte zij altijd de relatie met mij uit. Dat is 3 jaar lang is dat gebeurd. En het werd zo erg dat ik na ongeveer 7 of 8 maanden al wist dat het goed was om op de bank te gaan slapen. En dat deed ik dan ook. En dan maakten ze het toch uit. Dan kwam ze naar me toe s'nachts of 's ochtends zei ze van ja, het is over. En altijd 2 dagen later kwam het ook weer goed. En zonder daar nu een karikatuur van te willen maken. Maar dat heeft me wel bewust gemaakt. Ik was destijds natuurlijk de studie farmacie aan het doen. Van dat er dingen een rol spelen hormonaal. Die enorm veel invloed hebben op onze relaties. En we praten er nooit over. Het grappige is, hè, als we een baby krijgen, hebben we een consultatiebureau wat ons op allerlei manieren bijstaat. En waar we terecht kunnen, waar we naartoe moeten voor allerlei zaken. Maar als we een relatie beginnen, is er geen enkele plek waar we naartoe moeten om te leren hoe we goed relateren. Of hoe we een relatie gezond houden, of welke fases een relatie allemaal kent. Dus ja, met wie praten we er dan over? Nou ja, wat je dus ziet in relaties, dat we in dat soort fases, maar kan veel meer meespelen. Dat we elkaar kwijtraken en dat we ons gaan inhouden en terugtrekken. En dat er meer en meer boosheid en verwijt in een relatie rolt. Ja, en dan kom ik bij een analogie die ik vaker getrokken heb. En dat ik zeg van ja, misschien dat de relatie zoals we dat nu doen met elkaar. Waarin we het proberen met elkaar te rooien conform een model wat we met z'n allen opgedrongen hebben gekregen. Dat we in wezen daarmee in een veel te kleine kooi beland zijn als niet monogame primaten. 2 grote gorilla's in een te krappe kooi. En de laatste tijd ben ik heel erg bezig met de overgang van vriendschap naar relatie. Wanneer 2 mensen elkaar ontmoeten en ze gaan vriendschappelijk met elkaar om, dan is er een enorme ruimte en een gemak van omgang. En bijvoorbeeld ook als je elkaar belt en er wordt niet opgenomen, nou, dan is er niet niks aan de hand. Hè? Als je dan later teruggebeld wordt van joh, ik was druk en ik kon even niet opnemen, maar wat is er? Dan is dat hartstikke fijn. Of als je een appje stuurt en de vinkjes blijven grijs de hele dag. Maar einde van de dag krijg je een berichtje terug van oh joh, ik had niet eerder de kans om je appje te lezen. Maar wat leuk wat je schrijft. Dan is er niets aan de hand. Dus in vriendschap lijkt een soort ruimte te zijn die verdwijnt wanneer we de eerste tongzoen gegeven hebben. Want vanaf dat moment is het zo dat als we bellen en er wordt niet opgenomen, dan denken we, wat is die ander aan het doen? Of als we een appje sturen en de vinkjes blijven grijs, dan denken we, waarom beantwoordt hij mijn appje niet? Dus het lijkt er wel op dat we vanuit een vriendschap naar een relatie, dat ineens heel veel molenstenen en ballast meekomt. En ik vind dat ongelooflijk intrigerend. En ik zit me steeds af te vragen van wat is dat? Wat doen we daar? En als we dat nou eens niet zouden doen, wat zou dat oplossen? En hoe leren we om dat niet te doen? Terug naar de kleine kooi. We belanden met elkaar in een monogame relatie en in eerste instantie is dat prima. Maar door allerlei gebeurtenissen in ons leven kan die kooi misschien krimpen. Er is iets met een van de kinderen, dyslexie, verschil van inzicht over hoe daarmee om te gaan. Een schoonouder of ouder wordt ziek, mantelzorg waar veel aandacht naartoe gaat. Allemaal dingen die invloed hebben op de omvang van die kooi waar we samen in zitten. En dan gebruik ik de kooi eventjes als metafoor voor de druk die op de relatie staat. Als we kijken naar dieren in een dierentuin in een kooi, wat zie je dan? Je ziet uiteindelijk dat dieren in een te kleine kooi onnatuurlijk gedrag gaan vertonen. Los daarvan, als je in een te kleine kooi zit, als je beweegt, dan raak je elkaar aan. Of als je om elkaar heen moet, dan stoot je elkaar aan. En zou het nou zo zijn dat in een vriendschap waarin we die ruimte tussen elkaar houden, we onze trauma's over en weer niet zozeer aantikken, maar dat we in die te krappe kooi bij iedere draaiing of beweging wel tegen elkaars trauma's aantikken. Iets anders, hè, weten we ook, denk maar eens aan varkens in die kooien, die gaan elkaar staarten afbijten. Ik heb wel eens een verhaal verteld over de orang-outang die ik ooit zag, die in een kleine kooi niks anders deed dan af en toe even in zijn hand kotsen en dat weer oplikken. En dan keek hij even om zich heen en een aantal minuten later herhaalde zich dat tafereel. Volstrekt onnatuurlijk gedrag. En ook in tijgerkooien, puma-kooien, we zien overal dezelfde paadjes waar ze overheen lopen en blijven lopen. Dus dat onnatuurlijke gedrag in een kooi is het ook niet wat wij in een relatie doen, dat we onnatuurlijk gedrag naar elkaar gaan vertonen. En gaan we niet een beetje naar elkaar zitten klieren? Gaan we niet waandenkbeelden produceren? Gaan we niet maar zelf verhaallijntjes zitten te verzinnen om te zorgen dat er iets van spanning ontstaat? De kunst is dus, hoe kom je met elkaar uit die kleine kooi? Hoe zorg je dat er een ruimte ontstaat waarin je elkaar weer van een afstand kan bekijken, elkaar misschien niet steeds aanstoot op trauma, een eigen bewegingsvrijheid voelt. Nou ja, sommige mensen die kruipen uit die kleine kooi, en we noemen dat ook wel een affaire, hè, die zoeken eigenlijk op een andere plek de ruimte en de vrijheid om natuurlijk gedrag, om een eigen prettige, fijne zelf te voelen. Wat niet meer lukt thuis, bij de eigen partner, lukt wel op die andere plek. Met die andere persoon. En wat je dan ziet is dat dus niet zozeer die andere persoon heel relevant is. Maar dat vooral de vrijheid en de ruimte en het weer kunnen ademen. Dat heel veel brengt. En dat vaak ook vooral is waarom affaires ontstaan. Ik zeg heel vaak in de praktijk ook tegen mensen. Van weet je, die andere partner is helemaal niet zo relevant. Het is vooral het gevoel wat je zelf hebt als je bij die andere partner bent. Wat zo ontzettend fijn is, waar het verlangen naar is. En Esther Perel noemt het ook het de rug toekeren. Naar een stuk van jezelf. Een affaire is niet zozeer een rug toekeren naar je partner, maar wel een rug toekeren naar een stuk van jezelf waar je niet meer blij mee bent. En een verlangen naar een stuk van jezelf wat je ooit ergens hebt achtergelaten toen je in deze relatie stapte. Affaires zijn ongelooflijk pijnlijk. En heel vaak wordt dan gezegd van het is niet eens zozeer wat er gebeurd is met die ander waar ik boos over ben, maar vooral het verraad en het liegen. De oneerlijkheid. Het jarenlang in mijn gezicht dingen ontkennen. Een heel ander leven ernaast hebben waar ik niets van wist. Op vakantie met hele andere dingen bezig zijn dan met ons gezin. En daar zit vaak de pijn. En daarom dat ik zo'n voorstander ben van wat ik dan dus de nieuwe monogamie noem. Nieuwe monogamie gaat erover dat je het gesprek wel aangaat. Dat je helemaal open, eerlijk, transparant met elkaar steeds naar je relatie kijkt. En het ook met elkaar eens bent dat je niet in een kleine kooi wil belanden. Waar je steeds met elkaar in gedoe komt en pijn. En daarom was ik eigenlijk ook geïnspireerd door deze podcast door een gast een paar podcasts geleden, Tijn Verhoeven. Toen ik aan Tijn vroeg van Tijn, wat betekent voor jou nieuwe monogamie? Toen zei Tijn zoiets als van, weet je, nieuwe monogamie betekent voor mij dat ik heb een relatie met iemand, met mijn primaire partner. En met die persoon wil ik alles aangaan, wil ik alles onderzoeken. Maar ik realiseer me ook dat er een buitenwereld is waarin ik mensen tegenkom, waarin ik ontmoetingen heb. En die mensen die ik ontmoet, die inspireren mij, die leren mij, maar soms verleiden ze me ook. En ik realiseer me in nieuwe monogamie dat ik dus die primaire partner heb waarmee ik wil groeien. En dat ik buiten die primaire relatie mensen tegenkom, ontmoetingen heb die relevant kunnen zijn om mijn eigen relatie te laten groeien. Wat je daarmee doet, is niet datgene wat de meeste mensen doen in een monogame relatie. En dat is buitensluiten, met elkaar afspreken. Je mag geen contact met exen, je mag geen vriendschappen aangaan met het seksueel begeerde geslacht. Je mag niet met collega's van het andere geslacht lunchen of te veel vrije tijd doorbrengen. Dus vooral buitensluiten, het niet opzoeken van omgevingen waar je anderen zou kunnen tegenkomen, niet alleen uitgaan. Dat is het uitsluiten. Martijn zei zo mooi van nee, ik sluit die hele buitenwereld juist in, me realiserend dat dat er allemaal bij hoort en dat dat me kan helpen om een prachtige relatie met een partner te maken. Nou, ik vond dat ontzettend mooi gezegd. En de vraag is dan, wat voor een relatie past dan bij je, past bij jullie? En hoe ontdek je dat? En dat is iets waar ik nu veel paren bij, koppels bij begeleid. Het uitzoeken van, als je dan die stap maakt naar nieuwe monogamie, dus je gaat wel alles bespreken, je gaat alles aan, je gaat onthullen. Waar kom je dan op uit met elkaar? Nou, en dan moet ik ook toch wel even wat nader weer benoemen. Nieuwe monogamie is niet een open relatie. Veel mensen denken dat en slaan ook heel erg aan op juist dat stukje. Want bij een open relatie denken wij aan Paul Jambers. En we denken aan parenclubs met schrootjes waar oud zaad van het plafond afdruipt. En dat is natuurlijk niet het beeld wat erbij hoort. Maar het lastige is daardoor wel dat we het construct van de monogame relatie blijven we met z'n allen eren als enige mogelijke vorm. En de rest is voor de gekkies. En dat wil ik niet. Ik wil er echt naartoe dat we met elkaar zeggen van er zijn ongelooflijk veel relatievormen die je kan kiezen. En ze zijn allemaal evenwaardig. Ze mogen allemaal gekozen worden. En het is niet zo dat als iemand heel getraumatiseerd is, dat ze dan niet in staat zouden zijn tot een monogame relatie. Of dat iemand die volledig veilig gehecht is, niet heel graag een open relatie zou willen. Want heel veel wordt er vanuit trauma of ontbreken van trauma gedacht als het gaat over relaties. Maar daar wil ik helemaal niet naartoe. Ik denk dat we, nu we 85 jaar worden met z'n allen en soms 70 jaar met onze partner zijn, dat er fases zijn waarin we kunnen kiezen voor een meer gesloten relatiemodel, maar ook fases zijn waarin je zegt, misschien is het leuk om samen wat te gaan onderzoeken en experimenteren. Maar dan wel in volle openheid en transparantie met elkaar. En dus als je uit die kooi gaat, hoe ga je dan veilig uit die kooi? En waar ga je naartoe? En hoe overleg je dat samen? Nou, Tammy Nelson, ik noemde haar al even, heeft een boek geschreven, Open Monogamie. Het is vertaald in het Nederlands. En zij legt daarin iets uit over het monogamie continuum. En dat wil ik hier ook even doen in de podcast. Wat zij daarin zegt is van er zijn eigenlijk 10 tegels waar je op zou kunnen staan als persoon of als koppel. 10 tegels van relatievorm. En ik bedoel, je zou er ook 20 kunnen definiëren. Maar als we eerst eens kijken naar die 10, dan zegt ze eigenlijk van nou, van die 10 zijn er 3 die je monogaam zou kunnen noemen. En haar eerste tegel heet dan de gesloten monogamie. En daarbij zeg je van nee, iedere seksuele en emotionele verbinding is uitsluitend tussen beide partners. Dus je hebt geen contact met exen, je hebt geen vriendschappen met mensen van het seksueel begeerde geslacht. Je hebt geen interactie die dieper gaat dan een ochtendgroet en een lunchgesprekje met collega's. En die keus kun je maken met elkaar. De volgende is, die noemt zij de fantasy monogamy. Daarin zeg je van goh, weet je, er is nu eenmaal een buitenwereld, daar heb je mee te maken. Dus daar moet je ook mee interacteren. En daarin mag je ook best fantaseren. Of je kan daarin ook best zeggen van porno kijken alleen of samen kan een plek hebben. Of het contact houden met een ex is wel degelijk prima. En als je dan weer een stapje verder gaat, dan zegt ze, dan heb je de emotional monogamy, waarin je wat meer vrijheid krijgt richting bijvoorbeeld flirten met anderen of op feestjes dansen met anderen. Dus dat je echt ook je verhoudt tot het seksueel begeerde geslacht op een open en vrije manier. Maar zonder dat dat leidt tot vrijpartij of seksualiteit. Dus die drie eerste treden zijn monogaam. Maar die zijn al zo, er zit al zoveel gesprek in wat we niet voeren normaal in een relatie. En zij daagt ons uit om dat wel te doen. Nou, vanaf die derde gaan we dan naar de stappen die wel min of meer open zijn. En dan gaat het erover van nou, is het alleen een seksuele opening? Dus ga je samen erotische feesten of erotisch uitgaan, tot aan ga je polyamoreuze relaties aan wellicht en alles wat daartussen zit. Uiteindelijk is dan de vraag van als je dat met elkaar durft te bespreken en verlangens en wensen en behoeften kenbaar durft te maken in ja, de verschillende fasen van je leven, kun je dan met elkaar zeggen van weet je, we willen uit die kooi, we willen daar niet in blijven, maar we gaan het een beetje georganiseerd aanpakken met z'n tweeën. Dus ik stuur jou op begeleid verlof buiten de kooi, waarin we wel duidelijke afspraken hebben. Of we gaan samen, gaan we iets doen, ondernemen in die buitenwereld, om avontuur te hebben wat onze relatie voedt en doet groeien. Het lastige is, dit lukt de meeste mensen eigenlijk niet, om dit in hun relatie vorm te geven. En er is doorgaans toch vaak een affaire nodig, bedrog nodig, wat uitkomt om deze gesprek op gang te krijgen. En dat is ook het meeste toch wat ik zie in de praktijk. Wanneer een stel dat begeleide verlof, hè, dat uitzoeken van wat kunnen wij met nieuwe monogamie bij mij in de praktijk, daarom komen vragen van en hoe kunnen we dat doen. Wat ik dan doe is, ik heb een aantal al oefeningen op een rij gezet, waarmee ze echt heel praktische handvatten krijgen om het met elkaar te onderzoeken. Want bijvoorbeeld een hele belangrijke vraag is van wil je het echt met elkaar in de relatie helemaal monogaam houden? Of is er bij een van beide of beide partners een verlangen om, als er nog 40 jaar te gaan is, iets te organiseren ook met anderen. Maar voordat je daar naartoe durft te gaan, moet je natuurlijk met elkaar ook onderzoeken van wie ben ik eigenlijk in de relatie? En wie ben ik als persoon? En hoe, bijvoorbeeld jaloezie, hoe is jaloezie in mij? Heb ik ook een interne flexibiliteit waardoor ik kan omgaan met de spanning die het wellicht mee gaat brengen? Is onze relatie überhaupt veilig genoeg om met elkaar volledig open en eerlijk te praten daarin? Kan ik steun vragen? Ben ik daar goed in? En kan ik ook steun geven? Ben ik iemand die op het moment dat jij verdriet hebt of pijn hebt, dat ik dan kan blijven, dat ik er dan voor je kan zijn. In welke mate speelt bezitterigheid in mij een rol? In welke mate ben ik geduldig genoeg om dingen even te verduren en te verdragen? En dus voordat je echt die stappen gaat maken van met elkaar uit die kooi gaan, heb je ook een stuk intern onderzoek te doen bij jezelf en bij elkaar. En ik help stellen om die gesprekken met elkaar te voeren. Dat is gewoon een aantal vragen op een rij, gestructureerd, om te zorgen dat je de juiste stappen maakt om jezelf klaar te maken eigenlijk voor het volgende gesprek. Wat veel meer gaat over van, goh, wat zou je dan willen? Waar zouden jij wensen, verlangens, behoeftes dan zijn? Wat heb je alles gevoeld? Wat heb je alles meegemaakt? Wat zou je in de relatie in willen brengen? Wat zou je met mij samen willen doen? Wat denk je dat je alleen te doen hebt? In welke mate stellen we ons open voor een buitenwereld? Hoe integreren we dat in ons leven? Ja, dus al die stappen zijn onderdeel van het proces als koppel van het besluit van, we gaan van de traditionele monogamie nu een weg in naar een ander type relatie. En die relatie die zal zich vooral kenmerken door volledige openheid en eerlijkheid en transparantie. Daar wil ik aan toevoegen een vraag die ik gekregen heb van een luisteraar. En die zei van, ja, maar wacht nou eens even. Wanneer je besluit met elkaar van om anderen toe te laten, dat je ook buiten je relatie om partners mag hebben, is het dan niet zo dat je heel erg die ander aan het gebruiken bent, die derde persoon, voor jouw eigen relatie? En dat vond ik een interessante vraag. En ook daarvoor geldt, nieuwe monogamie, die eerlijkheid, transparantie, die geldt niet alleen binnen de relatie, maar die geldt ook buiten je relatie. Dus ook die derde persoon eventueel, die ander, die heeft te weten hoe jij in je primaire relatie zit, zodat ook die plek volstrekt duidelijk is. We noemen dat in relatietherapieland de vacature. Op het moment dat er ruimte is voor iemand anders, is het belangrijk dat je met je eigen partner weet van wat is dan de vacature voor die persoon. Maar dat je ook degene die daarvoor in aanmerking komt vertelt wat de vacature is. En dat is die eerlijkheid die hoort bij stappen zetten binnen nieuwe monogamie. Maar dan hebben we het al echt over het openen van de relatie. Maar in al die fases, ook in de fase dat je nog niet naar open gaat, heb je met elkaar gesprekken te voeren om al die dingen die we impliciet veronderstellen naar elkaar, die we als vanzelfsprekend, als waarde en norm meenemen in de relatie en op de ander projecteren, dat we die bij elkaar toetsen en onderzoeken of we echt hetzelfde naar ons contract kijken. Dus een stel wat bij mij komt zal doorgaans, zo vaak is daar een sprake van een affaire die uitkomt. En als je dan praat met zo'n stel en je vraagt van, goh, maar hoe is jullie relatie dan geweest totdat die affaire begon? Dan krijg je altijd een verhaal van dat het op allerlei vlakken al niet goed was en dat de verbinding al weg was. En vaak ook dat de seksualiteit al bijna of geheel verdwenen was uit de relatie. En het bijzondere is dan dat als zo'n affaire is uitgekomen, dan lijkt alles ineens te veranderen. Dus dan zie je dat zo'n stel zegt van, nou, we hebben de laatste weken eigenlijk betere gesprekken dan ooit. Tot diep in de nacht en we huilen en we lachen samen en af en toe is er woede en boosheid, maar op andere momenten zijn we zo ervan overtuigd dat we met elkaar verder willen. Dus de turmoil na het uitkomen van een affaire is zo bijzonder. En wat ook vaak bijzonder is, is dat er heel erg gevreden wordt als een affaire is uitgekomen. Niet altijd, moet ik er zonder meer bij zeggen. Maar in de meerderheid van de gevallen zie je dat een stel dan ook hormonaal weer helemaal aangaat en volledig in elkaar opgaat in vrijpartijen. En kennelijk is dus zo'n ontmoeting met een ander en het verraad wat daarin zit, dus dat de ander ook echt los is geweest uit de relatie, op een andere plek is geweest, een eigen avontuur heeft beleefd. Dat zet iets enorms in ons aan. Dat geeft een enorme energizer in een relatie. Met alle pijn die erbij komt. Dat zal ik nooit onder stoelen of banken steken. Maar dit soort affaires die uitkomen hebben ook vaak heel veel positieve bijeffecten. En het belangrijkste positieve bijeffect is misschien wel dat je zegt tegen elkaar van, weet je, ons oude contract heeft niet gewerkt. Althans, niet meer. Het werkt nu niet meer. Het heeft ons misschien geholpen om een mooi gezin te maken, om bij elkaar te blijven, carrières te starten. We hebben een prachtig huis, we hebben een prachtig leven, we hebben mooie vakanties gehad. En er zit nu een nieuwe fase aan te komen. Er is een nieuwe bladzijde die we met elkaar moeten gaan beschrijven. En vaak is daar een affaire voor nodig, en in welke omvang dan ook, om die schone bladzijde met elkaar te durven pakken en te zeggen, oké, we moeten nu gaan schrijven aan contract 2.0. Nou, daar help ik dus stellen bij. En die gesprekken zijn uitermate boeiend en interessant. En mijn vraag aan jullie is, van, heb je daar ook eens met elkaar over? Hoe ziet jullie kooi eruit? Hoe tevreden ben je daarmee? Hebben jullie het voor jezelf al geregeld dat je niet altijd samen in die kooi zit? Hoe hebben jullie je uitstapjes daaruit geregeld? Hoe zit het bij jullie met pijn en trauma in de kooi? Hoeveel slapende egels zijn er de kooi binnengerold door conflicten die niet goed zijn uitgesproken? Ja, allemaal vragen die kunnen helpen om zoveel meer eerlijkheid in je relatie te krijgen en ja, elkaar weer echt te zien en te horen. En dat valt niet mee. Hè? Dus hopelijk dat deze podcast, ik stel me voor dat je nu met z'n tweeën in de auto zit of met z'n tweeën luistert, en dat je elkaar aankijkt en zegt van jeetje, je moet het echt eens over hebben. Waar ik de komende tijd in de podcast ook aan ga besteden, dat is de plek van trauma, jeugdtrauma binnen relaties en de effecten daarop. En ook wat trauma betekent voor het eventueel stappen maken naar nieuwe monogamie. Want ik wil niet ontkennen dat trauma belangrijk is en dat trauma heel erg bepalend is voor wie we zijn in het leven, hoe we in het leven staan en hoe we relateren. Maar wat ik lastig vind is dat veel van mijn collega's de neiging hebben om alle relatieproblemen terug te brengen tot jeugdtraumazaken. Ja, en dan krijgen we de typische situatie dat als zij is vreemd gegaan, dan komt dat omdat ze niet genoeg door vader is gezien. Of wanneer hij is vreemd gegaan, dat moeder niet genoeg aandacht gaf of alcoholisch was. En dat vind ik lastig. Hè? Trauma speelt absoluut een rol in dynamieken, maar het moet niet een schuilpaal zijn waar we achter wegduiken. Want er zijn mensen die geen trauma hebben, die er toch een bende van maken in relaties. En je hebt mensen met enorm veel trauma die heel gezonde relaties kunnen aangaan. Dus we reageren allemaal anders op trauma. Dus hè, mijn boodschap, pak vooral je eigen trauma aan. Maar als het over relatieproblemen gaat, ga dan niet altijd terug naar trauma. Ja, er zijn veel meer factoren die een rol spelen in het ontstaan van die problemen. En iets anders waar ik nog heel even op terug wil komen is dat mensen zeggen vaak, ja, open relaties werken niet als reactie op nieuwe monogamie. Nou, laten we met elkaar constateren dat monogame relaties ook niet werken. 54% scheidingen, 70% van de tweede huwelijken sneuvelt, 85% van de relaties krijgt te maken met affaires en vreemdgaan. Dus als je zegt open relaties werken niet, dan zeg ik monogame relaties werken ook niet. Het gekke is alleen, bij monogame relaties, als die overgaan, dan hebben we het altijd over de personen. En niet over het type relatie. Dus zo doen wij dat. Open relaties werken niet, monogame relaties, nee. Hij was een narcist, zij was een borderliner. Hij is autist. We plakken dan ook heel snel etiketten. En we kijken naar de persoon. Ik vind dat niet helpend. Soms is het wel helpend, want dan kan het verzachten. Dan kun je zeggen, ja, nou ja, goed, weet je, je zit nu helemaal een beetje in het autistisch spectrum. Dus het is moeilijker voor jou om bij je gevoel te komen. En dan kunnen we even lachen en door. Maar om elkaar steeds vol te plakken met dat soort etiketten en ons daarachter te verschuilen, ik ben er niet voor. En als ik dan toch iets moet zeggen over niet-monogame relaties, kan ik ook zeggen, ze werken wel. En waarom werken ze wel? We weten dat mensen in een niet-monogame relatie geven gemiddeld een hoger cijfer aan hun relatie dan mensen in een monogame relatie. En dan kun je zeggen als wetenschapper van ja, dat heeft ermee te maken dat je vaak vanuit een monogame relatie kiest voor een niet-monogame relatie. Dus het is een positieve keuze waar je naartoe gaat op basis van weloverwogen besluiten. En dat zou zomaar zo kunnen zijn. Maar daarmee zie je dus dat mensen in een niet-monogame relatie wel iets doen waar ze vervolgens positief een positief label aan hangen. En dat heeft er ook mee te maken dat binnen open relaties mensen veel meer aandacht moeten besteden aan hun eigen interne processen. En moeten kijken naar hun eigen jaloezie. Moeten kijken naar hun eigen bindingsmechanismen. En moeten kijken naar hun wensen, verlangens en behoeften. Allemaal van die zaken waar je in een reguliere monogame relatie, waarin je met kinderen een soort opvoedpolie wordt, je carrières maakt, in de straat iedereen precies weet wat er van jou verwacht wordt en zo ook naar je kijkt. Je stelt je daar al die vragen niet. Je doet gewoon je leven. Je leeft gewoon het leven zoals iedereen dat om je heen doet. En mensen in een niet-monogame relatie, die gaan daar echt een paar spaden dieper in. En dat geeft een enorme waardering vaak voor die eigen relatie. Kortom, er is over relaties zoveel te zeggen en zoveel te bepraten en zoveel wat we maar nooit woorden geven. En mijn uitnodiging is met deze podcast, kom erover met elkaar in gesprek. En ik nodig ook via deze podcast collega's uit om met mij in gesprek te gaan in de podcast over relaties. Ik hoor ontzettend graag je mening, visie, je kritiek op hoe ik er tegenaan kijk, je kritiek op alle stemmen die in het veld werkzaam zijn. Want we moeten met elkaar de taal vinden om te zorgen dat onze relaties op een veel betere plek uitkomen dan nu. Het is in het belang van ons allemaal, van onze kinderen, van ons geluk, dat we zorgen dat we hier veel meer aandacht aan gaan besteden op een manier die helpt en niet met oordeel en negativiteit. Veel stellen willen iets met nieuwe monogamie. En ik krijg natuurlijk heel vaak reacties van luisteraars die zeggen, ik zou er iets mee willen, maar ik vind het heel moeilijk om er met mijn partner over te praten. Wat ik vaak doe, dan voor partners is een brief schrijven aan de andere partner. Een uitnodigende brief om het gesprek aan te gaan. En ik zal de komende tijd ook posts maken van met voorbeelden van dat soort brieven. Waardoor je je misschien kan laten inspireren. Dus blijf me volgen op Instagram, op LinkedIn of op Facebook. En dan zal ik dat soort brieven publiceren. En ook nieuws over de voortgang, de podcast, alles waar ik mee bezig ben. Want ik vind dat we met z'n allen in gesprek moeten over relaties in de huidige tijd. Het is mijn passie, het is mijn vak. Maar iedere keer weer merk ik dat dit eigenlijk voor iedereen passie is. En dat iedereen ontzettend graag veel meer zou willen praten over relaties en over een eigen relatie. Dus hier bij die uitnodiging. En ik hoor je graag.